Ik moet nog even zeggen of iedereen wil gaan zitten, maar bijna iedereen zit al, dus dat komt goed uit. Dan kunnen we de vergadering openen en heet ik iedereen van harte welkom bij deze beeldvormende vergadering van dinsdag 21 november. Van harte welkom, het gaat over beleidsplan openbare verlichting. Ook welkom de mensen thuis, mensen op de tribune. Het beleidsplan openbare verlichting... Daarin informeert het college de gemeenteraad over wat het beleidsplan openbare verlichting inhoudt. En ook worden er wensen en aandachtspunten opgehaald voor het vervolg van dit beleidsplan. Dat is hetgeen wat op mijn blaadje staat. Hetgeen wordt afgetrapt door het college bij monden van portefeuillehouder Spek. Die ga ik als eerste het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een van de grootste karikaturen die er is van gemeenteraadswerk is dat er vaak gezegd wordt het gaat over lantaarnpalen en stoeptegels. Nou, als je dat wel eens hoort, dan denk je van nou, weet men niet van, dat er steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente is en dat heel het sociaal domein nu tot het regime van een raad hoort en zo. Maar het gaat ook over lantaarnpalen. En ik ben vandaag precies 1980 dagen wethouder. En ik kan me niet heugen dat we in die periode één keer met elkaar gesproken hebben over lantaarnpalen. Over openbare verlichting. En dat gaat nu wel gebeuren. Het beleidsplan, wat volgens mij al in uw bezit is, dat staat op de rol voor de komende maand. En... voordat we dat, hiervoor in de andere jaren, hebben wij eigenlijk alles wat over lantaarnpalen en over stoeptegels ging en zo, hebben wij geregeld via de begroting. De rest werd beschouwd als uitvoering en dus des colleges. Nu willen we als college ook de raad in de gelegenheid stellen om de beleidskaders vast te stellen die... de basis vormt voor de uitvoering en onderhoud van de openbare verlichting in onze gemeente. En voordat we dat doen, laten we vandaag zien, willen we vandaag u een beeld geven van wat de openbare verlichting nou inhoudt. Dat is echt veel meer dan alleen maar de palen die u ziet staan. U de gelegenheid geven om vragen te stellen, maar wij dagen u ook uit om eventueel nog wensen of suggesties aan ons mee te geven. Aan het eind zal ook vragen aan u worden gesteld van nou, zijn er nog gedachten bij u over de lantaarnpalen die u misschien niet helemaal terugvindt in het beleidsplan of zo. Nou, ook die, daar zijn we erg benieuwd naar, omdat het niet alleen iets is dat we gewoon geld, als je geen licht hebt, kan je geen licht geven. Maar dat het ook gaat over alle aspecten van veiligheid en ook sociale veiligheid. De presentatie wordt gegeven door Leen de Jong van de gemeente Sliedrecht en Joa Jonker van de gemeente Dordrecht. Met de gemeente Dordrecht hebben wij namelijk samen met Alblasserdam en Zwijndrecht een samenwerking die gezamenlijk zeg maar, afspraken hebben over het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Johan is adviseur en vakspecialist openbare verlichting. En het is ongelooflijk hoeveel hij weet over dit thema. Voorzitter, bij deze aftrap, ja, het is niet helemaal 5 minuten, ik heb echt mijn best gedaan. Maar ik zag nog wel een vraag, maar die is geloof ik alweer... Okay.
Die is onderweg, want we gaan meneer Brandhek het woord geven. Dus die mag nu de vraag stellen aan u. Over de opening.
Dank u wel. Ik hoor dat de wethouder zeer enthousiast is dat we dit een keer in de gemeenteraad kunnen bespreken. Nu hebben we ook het plan openbare verlichting beleidsplan 2023-2032 ontvangen. En daar staat nog in het voorwoord. Het voorwoord verschilt per gemeente. Het wordt toegevoegd bij de definitieve aanbieding aan de raad. Wanneer kunnen we daar een voorwoord verwachten als de wethouder hier zo enthousiast over is? En is dat er al?
Meneer Spek.
Ja. Dan kunt u een voorwoord van mij verwachten voordat de besluitvorming zal plaatsvinden.
Dat is helder, dank u wel. Dan heet ik ook gelijk even Helene de Jong en Johan Jonker van harte welkom bij deze vergadering. Zij gaan een presentatie geven van op mijn lijstje Nou, 33, maar laten we er 35 minuten van maken. Dat moet wel lukken, denk ik. Het verzoek is om de vragen achteraf te stellen. De presentatie staat inmiddels in uw systeem, dus u kunt hem daar ook volgen. En ik ga eens even kijken wie het eerste gaat doen. Dat is heer Leen de Jong. En ik geef hem het woord. Ga u gang.
Dank jullie wel. Dan gaan we kijk, over naar de presentatie. Eerst even de opzet van de presentatie. Nou, jullie hebben als het goed is ook de stukken kunnen ontvangen. Het conceptbeleidsplan en de oplegnotitie. Daarin staat in wezen alles in. En met deze presentatie proberen wij vanuit de gemeente ook meer duiding te geven waar het over gaat. Wat meer tekst en toelichting. De presentatie is als volgt opgebouwd. Aanleiding, doel, insteek, proces. Het waarom. Dan even kort over het areaal. Waar gaat het over en waar verlichten we wel en waar verlichten we niet? Wat zijn de kaders en wat zijn de ambities? Wat hebben we bereikt de afgelopen periode en waar willen we graag ook mee door in het nieuwe beleidsplan? En dan nog een stukje ontwikkelingen en uitgelichte punten waar we u in willen meenemen. En aan het eind een korte samenvatting en gelegenheid tot vragen. Aanleiding doel. Het huidige beleidsplan loopt af. Het is een regionaal beleidsplan en zoals de wethouder al aangaf, niet door onze raad vastgesteld. Maar op basis van het regionale plan is wel een notitie met uitgangspunten opgesteld en vastgesteld door ons college. En dat is ons ook ons doel geweest voor de afgelopen periode. Daarnaast hebben we in de financiële verordening opgenomen dat kaders over kwaliteit, kosten en planning door de raad worden vastgesteld. En het uiteindelijke doel is ook om bij te dragen aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. Insteekproces, dat is het herijken van het huidige regionale beleidsplan en ook uiteindelijk door u laten vaststellen. Afgelopen periode is gebleken dat het goed heeft uitgepakt. Dat gaan we toelichten in deze presentatie. We nemen daarin ontwikkelingen en ambities mee. We hebben dit ambtelijk voorbereid in de regio en dat ook verwerkt in het conceptbeleidsplan wat we hebben gekregen. En deze beeldvormende vergadering is om ook bij u input op te halen. Daarna gaan we langs de overige stakeholders. Met die informatie kunnen we het conceptbeleidsplan aanscherpen en uitwerken naar de kosten die daarbij horen. En we kunnen daar ook scenario's aan koppelen. Het is de planning om eind 2024 de besluitvorming van de gemeenteraad te krijgen. Dus we hebben nog ruim de tijd. Areaalgegevens. Waar hebben we het over? Ik zal even kijken. We hebben hier een kleine aanwijzing. Oh, het staat er precies niet op. Ik zie mezelf staan. Misschien kan de techniek mij... Kijk, dankjewel. Lichtmasten. We hebben er 4605. Ook wel lantaarnpalen genoemd. 4800 armaturen. Dus de lichtpunten die daarop staan. Daarvan hopen we eind dit jaar 60% LED-verlichting te hebben. Dat is ook een van onze duurzaamheidsdoelstellingen geweest. We zien de richtlijn, de NPR-richtlijn, waar we aan voldoen bij projecten en grootschalige vervangingen. Dat is de Nederlandse praktijkrichtlijn. En je ziet dat het aantal, het areaal is toegenomen in de afgelopen jaren. En dat komt onder andere omdat we willen voldoen aan die richtlijn. Dus dat betekent dat er meer masten bij moeten komen om optimaal te kunnen verlichten. En we hebben natuurlijk ook areaaluitbreidingen gehad in onder andere Baarnhoek West. En ondanks al die uitbreidingen zie je in het energieverbruik toch een daling. En dat is te danken aan de toepassing van de LED-verlichting. Dan waar verlichten we wel en niet? Nou, het beleidsplan heeft ook een titel, licht waar het moet, donker waar het kan. We volgen daar ook de richtlijn, de Nederlandse richtlijn. Dit hele overzicht is ook onderdeel van de stukken geweest. Dus dat hebt u, als het goed is, ook tot u kunnen nemen. Dan gaan we over naar de kaders. Nou, we hebben wettelijke kaders. Zoals het burgerlijk wetboek. Dat gaat met name ook over aansprakelijkheid. Omgevingswet, wet natuurbescherming. Die staan vast. Hebben we ons sowieso aan te houden. En daarnaast kan de Raad beslissen over de kwaliteit, kosten en planning. Als we het over kwaliteit hebben, hebben we het ook over waar verlichten we wel en niet. Nou, dat is ook de titel, dat doen we volgens de NPR. Nederlandse praktijkrichtlijn. We vervangen op basis van technische levensduur. Is ook onderdeel van het beleid. Van het nieuwe beleid. En optioneel, ter overweging, dit zijn punten die niet zijn opgenomen in het beleidsplan, maar die wil ik wel graag meegeven om aan het eind op terug te komen eventueel. Dat is dimmen. We dimmen de openbare verlichting vanaf 11 uur op doorgaande wegen. Daar kunnen we een behoorlijke besparing mee opleveren in energie. Maar we kunnen eventueel ook verkiezen om dat in woonwijken en industriegebieden te doen. Het toepassen van slimme verlichting. Dat wil zeggen dat je in het verlichtingsarmatuur een bepaalde technologie inbouwt. Waardoor je op afstand de verlichting kunt monitoren. Je kunt ook op afstand dan de verlichting dimmen of harder zetten als dat nodig is. Je kunt ook zien wanneer iets defect is en daar dan actief op sturen. Dus dat wil zeggen dat je dan minder afhankelijk bent ook van bijvoorbeeld fictiemeldingen. Versneld verledden. We verledden al als we vervangen, maar we kunnen dat ook nog versnellen. Dus voordat een armatuur is afgeschreven. Zouden we dat al eerder kunnen vervangen voor een LED-armatuur. Dan nog de hondenuitrengebieden. Die zijn niet verlicht. Maakt ook geen deel uit van het conceptbeleidsplan. Er kan voor worden gekozen om dat wel door te rekenen. En we hebben deze speciaal bijgezet omdat we daar ook een toenemende vraag vanuit de inwoners in zien. Sinds de coronatijd zijn er ook veel hondenbezitters bijgekomen. En we zien ook daar echt een stijgende behoefte in. Het zit niet in het plan op het moment. En overige opties kunt u meegeven. Dan alle opties en alles kunnen we doorrekenen. Er komt ook een kostenplaatje aan vast. En dat maakt onderdeel uit uiteindelijk van de besluitvorming. Dan de ambities uit het college werkprogramma. Openbare verlichting. Hoe draagt openbare verlichting daaraan bij? De veilige buurt is onderdeel van het college werkprogramma. We doen het volgens de NPR, dus de richtlijn. Vitale bedrijfsterreinen, daarin ondersteunen we ook door onze medewerking te verlenen aan bijvoorbeeld sfeerverlichting op de kerkbuurt. Ruimtelijke kwaliteit, nou is ook belangrijk dat dat 's avonds is gewaarborgd. Duurzaamheid, verledden en dimmen. Fietsinfra heeft prioriteit en het STOM-principe, jullie bekend. We volgen daarin ook het verkeersbeleidsplan, wat ook binnenkort richting de Raad gaat. Een slagvaardige organisatie is ook onderdeel van het collegewerkprogramma. Nou, dat we bereikt ook door samen te werken met de gemeente Dordrecht. Wat hebben we bereikt? Waar willen we mee door? Dit is wat hebben we bereikt op basis van de notitieuitgangspunten die door het college is vastgesteld in 2014. Doelstellingen van het SER-energieakkoord zijn behaald. Sociaal-economische raad voor duurzaamheidsafspraken die daarin zijn vastgelegd. 68% voldoet inmiddels aan de richtlijn. We hebben de onderhoudsachterstand volledig weggewerkt sinds die tijd. We passen duurzaam materiaal toe, zoals LED-verlichting. We dimmen op doorgaande wegen. Dat staat bij armaturen vanaf 2013. Alleen bij armaturen die vanaf die tijd geplaatst zijn, is dat ook mogelijk om te dimmen. En we voorkomen lichthinder en lichtvervuiling door alleen te verlichten op plaatsen waar het nodig is. En ook LED draagt daarin bij, omdat die een weinig verspreidingslicht hebben. Ze hebben een hele strakke lichtbundel, waardoor je weinig lichtvervuiling hebt. En regionale samenwerking. Met al deze punten die hebben we ook verwerkt in het conceptbeleidsplan en daar willen we ook graag mee door. Dan ontwikkelingen en uitgelichte punten waarin we u nog verder willen meenemen. Dat is de regionale samenwerking, energieakkoord. Daar neemt Johan zometeen een stokje over. Duurzaam en circulair, een stukje asset management, lichthinder en het betrekken van inwoners. Regionale samenwerking, hoe is dat georganiseerd? Vanaf 2011 werken we al samen met de gemeente Dordrecht. Daarin host Dordrecht ons en voeren wij regie. Dat doen ze naar onze tevredenheid, professioneel. En ze blijken ook echt een betrouwbare partner. En dat doen ze al 12 jaar. Ze beschikken over expertise, professionaliteit, slagkracht. En we kunnen bijvoorbeeld ook meeliften met een beheerssysteem. Aanbestedingen, ook inkoopvoordeel wat je daarmee bereikt. En vanaf 2016 hebben we dit vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Die hangt vast aan de gemeenschappelijke regeling. Zoals gezegd voert Dordrecht het beheer en onderhoud uit. Dat doen ze ook voor Alblasserdam en Zwijndrecht. En zij adviseren ons ook. Ze adviseren ook bij nieuwe inrichtingsplannen. En stemmen ook het onderhoud integraal af op projecten. Het beleid stellen we gezamenlijk op, dus ook met de andere gemeenten. Maar we stellen het afzonderlijk vast en doorlopen ook ons eigen proces daarin. Daarnaast blijven wij ook budgetverantwoordelijk en geven ook de kaders mee. En dit leggen we jaarlijks vast in, op basis van jaarplannen. En op deze manier houden we ook grip op onze doelen en het bijbehorende budget. Op deze manier maken we ook optimaal gebruik van de aanwezige kennis en kunde in de regio. En dit duimpje is het teken dat ik het woord kan geven aan Johan Jonker van gemeente Dordrecht.
Dat gaan we dan doen. Jonker, nogmaals welkom, maar gaat u gaan.
Dank u wel. Oh ja, moet even wennen. Ja. Het energieakkoord. Wat houdt dat in? Dat is in 2013 opgesteld vanuit de SER. In de eerste jaren werd het allemaal netjes gemonitord door Rijkswaterstaat die opdracht had gekregen. Toen is dat stil komen te liggen en wij zijn zelf vanaf een paar jaar terug zijn wij dit voor alle vierde gemeentes zijn wij dat onder andere Sliedrecht zijn wij dat bij gaan houden. En In deze grafiek zie u mooi de daling van het energieverbruik. En ondanks wat Leen net al zei, dat wij een fors areaal uitbreiding hebben gehad, een mooi resultaat gehaald. Doelstellingen zijn er vier. Energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013, die hebben we gehaald. In 2022, wel 2 jaar later. En toen hadden wij in 1 keer 28%. Het heeft alles te maken ook met projecten die lopen, waarin we dan armaturen vervangen voor LED combineren. We hadden ook nog een achterstand te doen. Maar dat hebben we dus gehaald. 50% energiebesparing gaan wij naar verwachting ook gewoon halen. We zitten op schema in 2030. Wat we niet hebben gehaald is de openbare verlichting voorzien van slim energiemanagement. Wat houdt dat in? Dat is in principe dat je elke lichtmast van afstand kan benaderen. Sinds een paar jaar zijn we wel daar aan het voorbereiden. Alle armaturen op de doorgaande wegen al vanaf 2017. Die zijn dus voorzien van een stopcontactje waar we slimme verlichting op kunnen zetten. En voor alle verlichting vanaf begin vorig jaar zijn we, die nu vervangen wordt, wordt dus allemaal verslimd.
Misschien moeten we even meeklikken met hetgeen wat u vertelt. Dat staat daar inderdaad nu op, dus u heeft inderdaad uw verhaal gehoord en dan wordt het hier nog een keer gepresenteerd.
Dank u wel, voorzitter. Dus nog even resume. We zijn op de 20% energiebesparing, die hebben we gehaald. 50% energiebesparing gaan we naar verwachting halen, want we zitten op schema. Nieuwe armaturen voorbereid op slimme verlichting, dat hebben we niet, die hebben we wel voorbereid, maar we hebben de doelstelling niet gehaald. Daar zal een apart beleid over aangenomen kunnen worden om te gaan verslimmen. En 40% van de openbare verlichting is energiezuinig in 2020, dat hebben we ruim gehaald. De SER heeft bepaald wat is dan energiezuinig, dat zijn LED-armaturen. En zoals Leen net al zei, we zitten eind dit jaar op 60%. Duurzaam en circulair. Op deze kaart ziet u alle groene stipjes. Dat zijn lichtmasten. En die zijn allemaal al LED. Dus dat is verspreid. Dit is dus 60% van de licht. Bijna 60%, want dit is nog een kaartje van eind vorig jaar. Dit is dus ruim 50% in Sliedrecht wat LED is. Voortdurend streven we naar duurzamer. Dimmen op 30% dimmen we op de doorgaande wegen en de nachtelijke uren. Voor alle armaturen die dus vervangen zijn. Materiaalgebruik. Met 4 gemeentes proberen we zo standaard mogelijk onze armaturen en masten in te kopen. Dat is op zich best nog wel eens een opgave, maar we hebben 2 jaar geleden hebben we weer met 3 gemeentes hebben we de openbare verlichting de armaturen aanbesteed. Een fors stukje circulariteit daarin opgenomen. Steeds meer nemen we dat ermee. Dat is altijd even een afweging met M3 criteria. Je kan niet gelijk te veel vragen als de markt daar nog niet helemaal klaar voor is, maar we dagen wel de markt uit om steeds mogelijk circulairder te worden. De fluorescentielampen die zijn begin dit jaar uitgefaseerd. Die mogen niet meer geproduceerd worden. Dat is een Europees besluit. We verwachten dus, we moeten dat nog doorrekenen, maar we verwachten dat we toch een deel iets eerder moeten gaan vervangen dan de technische levensduur. Omdat we gewoon op een gegeven moment de lampen niet meer leverbaar zijn. Hè. Ze mogen niet meer geproduceerd worden. We hebben er nog wel een aantal, dus we zullen nog 1 keer daar gebruik van maken om ze te vervangen. En dan wat echt nodig is. En dan moeten we ook die armaturen gaan verledden.
Een fluorescentielamp? Ja, welke van de twee is dat of staat het niet op de
lijst? Nee. Dit zijn de laatste 2 armaturen die zijn gekozen na de aanbesteding. Die hebben gewonnen. De linkse is het armatuur eigenlijk op de doorgaande wegen. Dat zit dan hier nu op een opzetmodel, maar vaak zitten ze op een uitlegger in Sliedrecht. En in de woonwijken het kegelarmatuurtje. Dat zijn de nieuwe armaturen die u nu terug kunt zien in de gemeente Sliedrecht. fluorescentse lampen, de TL-lamp en alles wat daar afgeleid is, dat is fluorescentie lamp. Er zit een beetje, nog een beetje kwik in, dus Europa heeft gezegd, er zit kwik in, daar moeten we uitbouwen. En denk ik een sterke lobby van onze vrienden uit het zuiden van het land. En dus we gaan versneld, moeten versneld gaan verleden, omdat de fluorescentie lampen uitgefaseerd zijn en niet meer gemaakt mogen worden. Asset management. Ja, dat passen we sinds een paar jaar toe. Het is eigenlijk niet anders dan doelmatig beheer en het instand houden van de openbare verlichting langs een aantal bedrijfswaarden. Denk daarbij aan veiligheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, maar ook imago, bedrijfszekerheid. Hè, blijft die lichtmast wel branden? Zorg dat je dus op tijd je onderhoud doet. Risicomanagement zit erbij in opgenomen. Wij meten onze prestaties met onze aannemer. Tweewekelijks overleg of tweemaandelijks bouwvergadering langs KPI's sturen we op de uitvoering daarvan. We hebben gezamenlijk een beheerssysteem dat is ingericht voor openbare verlichting, specifiek maatwerk. Dat hebben we dus ook voor 4 gemeentes gedaan. Efficiënt en kostenbesparend, hè? Dus met elkaar samen te werken. 1 beheerssysteem, 1 bestek. Standaardisatie van materialen. Onderhoud op het moment dat het nodig is. Ook dat zit dus in dat asset management. Niet eerder lampen vervangen dan nodig is. Niet eerder schilderen dan nodig is. En slimme verlichting dat ondersteunt. Dat zou asset management kunnen ondersteunen. Lichthinder. Daar hebben we ook mee te maken. Steeds in mindere mate. Wat moet ik ook eerlijk zeggen, ledverlichting, dat prikt natuurlijk, dat is een gewenningsproces. Op het moment dat je gewone verlichting, conventionele verlichting vervangt voor ledverlichting, als je erin kijkt, als je erin wil kijken, dan dat prikt het altijd. Normaal gesproken kijk je voor je uit op de weg, maar een enkele keer dan is het ook wel hinder. Daar kunnen wij maatregelen voor treffen in de meeste gevallen. Maar we proberen dat te voorkomen. LED-verlichting op zich, bakent goed af. Maar we moeten daar wel serieus naar kijken. Het is niet de bedoeling dat we onnodig verlichting, het groen, de natuur gaan verlichten. Ons beleid ligt waar het moet, donker waar het kan, zegt het ook. En recreatieve paden verlichten we niet. Belangrijk is het steeds meer aandacht voor de natuur. De natuurwet die is er duidelijk in. Als er nieuwe verlichting gezet moet worden langs het pad waar nog geen verlichting is, dan zal er toch eerst ecologisch onderzoek gedaan moeten worden. En daar is maatwerk voor. Dus daar houden we rekening mee. We kunnen lichthinder, we kunnen met kleine maatregelen kunnen wij vaak klachten van bewoners oplossen door wat af te schermen aan één zijde of soms wat licht te dimmen. Vleermuizen, dat is nu een hot item. Voorheen zijn er proeven gedaan met groene verlichting. Er zijn nu proeven gedaan op de Kootwijkse Heide, of bij Kootwijk in ieder geval in de bossen, met kleurenverlichting. De ene vleermuis die gedijt beter bij groen, de andere bij amber. In zijn algemeenheid bij amber. Maar dan zijn andere beesten, die zijn daar weer minder, die zijn er weer meer gevoelig voor. Dus het is altijd wel een vraagstuk van hoe ga je het beste oplossen. Maar dat ecologisch onderzoek dat geeft dan wel richting. Dan heb je een plaatje van de atlasomgeving. Dit is echt letterlijk een stukje uit Van Sliedrecht. En dan dat paarse daar, ja, dat is toch een flinke vlek. Ondanks dat we ons best doen om energie te besparen, dan zien we daar toch wel een toename van verlichting. We hebben even wat nagezocht en dan blijkt, ja, dat is daar dan in de buurt van de reclamemast. Ja, dus dat is misschien dan wel een uitdaging. We hebben te maken met bedrijven. Het is niet alleen de openbare verlichting die, denk ik, een steentje moet bijdragen aan lichtvervuiling. Maar ik denk ook, zoals een reclamemast of bedrijventerreinen. En dat is, denk ik, op zich naast het stukje openbare verlichting wel een uitdaging voor ons als gemeente. Om te kijken van, hoe kunnen we ook die ondernemers meenemen in een stukje duurzaamheid. Inwoners. We hebben het fictiemeldsysteem. Fictiemeldsysteem. Daar pakken we de meldingen uit. Bij, er is ook een inwonertevredenheid gemonitord. 84% tevreden. Dat is een mooi resultaat, denk ik. Participatie doen we beperkt, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Want in principe gaat het via bij de herinrichtingsprojecten. Omdat we energie besparen, het beleid is conform de NPR verlichten. Dan kunnen wij weinig bieden. Maar bij herinrichtingen dan is er altijd wel het gesprek over het verplaatsen van de mast. En het verbeteren van de verlichting. Daar gebeurt dat ermee. Fictie is voor ons heel erg belangrijk, want we schouwen de verlichting beperkt in Sliedrecht. We doen 4 keer per jaar de verlichting schouwen op doorgaande wegen en het industriegebied, maar niet in de woongebieden. Daarbij zijn we heel erg blij met elke melding die de burger doet. Er zijn 300 meldingen per jaar. En wij communiceren niet alleen maar van hij is behandeld. Wij communiceren met standaard, in de basis met standaard teksten. Het is soms best wel eens lastig met het communiceren. Omdat het soms ook met doorettert in een, sorry voor het woordgebruik, maar in een kabelstoring. Die met nat weer zich openbaart en weer terug kan komen. Maar we doen dan extra informeren en vragen of dat de burger alsjeblieft toch nog een keer wil melden en dat dit kan voorkomen. Gaat niet altijd goed, maar steken ons best in om dat naar de tevredenheid van alle burgers te doen. Wees mee. We hebben, denk ik, een mooi resultaat in Sliedrecht bereikt. Op basis van het beter en meer voldoen aan de richtlijn. Dat wil zeggen dat er een goed gemiddeld verlichtingsniveau is bij een goede gelijkmatigheid. Het achterstallig onderhoud is ingelopen. We hebben duurzaamheid toegepast. Dankjewel. Ja, we hebben dat samen gedaan in de regio. Wij hebben als Dordrecht dat mogen aansturen, maar het gaat altijd samen op. Fijne samenwerking. We willen nu ook graag de huidige lijn door te zetten van dit beleid. Het beleid wat duurzaamheid en veiligheid in zich heeft. Aanvullende wensen, die zullen wij beoordelen. Het is natuurlijk altijd wel belangrijk om een goede afweging te maken tussen veiligheid, duurzaamheid. Dat moet altijd wel mee afgewogen worden, maar wij zullen daarin adviseren. En dit leidt tot kaders voor de kwaliteit en de kosten en de planning voor de gemeenteraad. Dan
zijn
wij
keurig binnen de tijd. Kijk. Komen we tot het einde van de presentatie. Precies. Waarvoor dank.
Precies.
Meneer Jonk en meneer Dion. Technische vragen gaan nu komen. Dus even de vragen over die puur van technisch zijn van aard kunnen nu een rondje doen. De heer Brandwijk zag ik en daarna even de plas.
Ja, ik had één vraag even over de dia met het plaatje over lichthinder.
Ik ga even kijken hoe we dit gaan doen. Gaan we dat...
Ik weet niet of het lukt om die op een lijn te krijgen.
Is het een voorstel om de fracties af te gaan dat alle vragen noteren?
Ik vind het prima. Dat vind ik ook prima. Als u even meeschrijft, dan komt het helemaal goed. Ja?
Dus in ieder geval, daar refereerde u aan dat op het stukje wat paars is een lichtmast staat. Ik vroeg me af, we hebben ook een lichtmast ongeveer midden in het dorp staan. Dat ik die minder terug zie op de kaart. En er staat ook een lichtmast net in Hanningsveld, waar ik ook wel eens Sliedrechtse inwoners over gehoord heb dat zij overlast daarvan ervaren. Maar die zie ik hier ook niet terug op het kaartje met de lichtemissie. Even een vraagje of die daar staan of daar daadwerkelijk minder lichthinder van is.
Helder, de heer Van der Plas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar hoogstens, waren er nogal eens wat OV-storingen die het gevolg waren van verouderde ondergrondse infrastructuur. Ik meen te weten dat in sommige delen van Sliedrecht werd genoemd dat het ruim 80 jaar oud was. Ik heb er in de presentatie eigenlijk niks over gehoord. Mijn vraag is, speelt dit nog? En wat zijn de ontwikkelingen? Doet Stedin er ook nog wat aan? Of is het eigenlijk helemaal niet meer aan de orde?
Niet zelden. Zag ik de heer Prins nog. En de heer Blanke daarna.
Ja, mijn vraag is eigenlijk van, er is net gezegd, fietsinfra heeft prioriteit. Er is ook gezegd van lichthinder en lichtvervuiling moeten we voorkomen. Hoe wordt precies de afweging gemaakt? Wat geeft de doorslag? De veiligheid van fietsers? Of de bescherming van diersoorten? Dat is mijn eerste vraag. En tweede vraag is, een aantal jaren geleden, ook bij mij in de wijk, zijn lichtmasten vervangen. De nieuwe lichtmasten met LED-verlichting zijn wel 2 meter hoger dan de vorige masten. Mijn vraag is hierover van, hoe wordt nou bepaald of nieuwe masten hoger moeten zijn? En hoe zit het met de communicatie? Want ik heb destijds ook wel vragen van omwonenden gekregen. Hoe kan dat nou dat de lichtmast nu wel in mijn slaapkamer schijnt of in mijn tuin? En voorheen niet. Dus.
Helder, de heer Blanke. Naar Hippel.
Ja, even een vraag over het onderhoud. Bekend is dat LED-verlichting langer meegaat dan de fluorescentielampen. Gaat daardoor het onderhoud in kosten flink omlaag? Of zie ik dat verkeerd? En kunnen wij, vraag 2, op bepaalde plaatsen waar minder mensen komen, wel verlichting gewenst is, een slimme verlichting plaatsen die feller gaat branden als de mensen langskomen of fietsen of dergelijk.
Die is helder, dank u wel. De heer Poel.
Dank u, voorzitter. Ook dank voor de presentatie. Ik heb nog een vraag bij een van de eerste slides over de kaders. Daar werd dimmen na 23 uur in woon- en industriegebied benoemd. Dan toch wel de vraag, hoe verhoudt zich dat met de veiligheid? Er worden natuurlijk niet voor niks reclames gedaan met zet lampen aan en zorg in ieder geval dat er voldoende verlichting is.
Die is helder. De heer Dinsberger.
Ja, ik heb toch ook nog een vraag. Ik heb wel eens begrepen, en dat merk ik zelf ook, dat de verlichting aan de Tientweg vaak ook uit is. En volgens mij is daar ook een reden voor, maar ik ben even benieuwd wat daarachter zit en wat de keuzes zijn die daarbij gemaakt worden.
Ja, dank u wel. Mevrouw Visser.
Ik heb eerst maar even geluisterd naar wat er voorbij kwam. Een van de eerste slides, daar stonden een aantal doelstellingen uit het oude beleidsplan. En dat was ook die NVP-richtlijnen. En dat stond, ik dacht vluchtig gezien te hebben, op 63%. En de vraag is eigenlijk, wat was het streven? Want het is makkelijk om te melden dat het 63% is. Maar hoe verhoudt zich dat? Hadden we 80% gewild? Waar waren we op weg naartoe? Dat miste ik. Ten aanzien van de fictiemeldingen is er 9% kwijt. Want er was 84% tevreden en 7% was ontevreden. dan ben je nog steeds 9% kwijt. Wat is er met die 9% aan de hand? En daarbij werd ook genoemd, wij doen wel schouwen, maar dat doen we alleen op hoofdwegen en volgens mij werd er gezegd industrieterreinen. En de vraag is eigenlijk, wat is de afweging geweest om niet in wijken te schouwen? We hebben een college die wijkagenda's wil en die zegt regelmatig in de wijken te zijn en daar ook bijeenkomsten te houden. En wat is dan de afweging geweest om geen wijkschouwen te houden?
Dat waren de vragen. Dank u wel. Dan zijn we de zaal rond en zie ik geen vingers meer. Kan er al geantwoord worden of zijn we nog even aan het zoeken? Of... Ja, het kan hier. Het is makkelijkste denk ik om het even hier... te doen. En misschien als het lukt om de site even bij te halen die het dan betreft, maar ik weet niet welke antwoord u gaat geven. Dus.
Nou, we hebben de vragen even heel snel onderverdeeld. Ik heb er twee en de rest kan Johan beantwoorden.
Okay.
Het paarse stuk reclamezuil komt niet terug. Het paarse stuk is van Gemoers, dat had ik ook gezien. De reclamezuilen die zijn terug te zien op de kaart. Je kan ook op de site van het Rijksinstituut kijken. Kun je ook jaren terugkijken en dan zie je ook precies wanneer die zuil bijgekomen is. Dus dan is dat vakje is donkerder geworden op de kaart.
Meneer Brandwijk, het is geen boers en niet een lichtmast.
Nee, ja, dat is, we zullen er altijd last van houden, heb ik het idee van geen boers, maar... Dat even te zeiden. Er zijn een stukje verder werden een aantal maatregelen genoemd die je kan doen. En rondom verlichting zijn er ook specifieke maatregelen die je kan nemen voor lichtmasten. Of voor dat soort verlichting. Dus ik ben benieuwd naar.
Die vallen helaas niet onder het beleid voor de openbare verlichting waar we het nu over hebben.
Oké, dat is ook een helder antwoord. Dank u wel. Dan had u nog een vraag? Een antwoord op een vraag?
De tweede vraag was de... Fietsinfra krijgt prioriteit. En hoe wordt de afweging gemaakt als je daar extra verlicht versus de diersoorten? Wat krijgt dan prio? Dat gaan we in de uitwerking gaan we dat nader onderzoeken. Dat weten we nu nog niet, maar dat zal inderdaad een afweging worden. En wat prio krijgt, dat durf ik op dit moment niet te zeggen.
Meneer Prins heeft daar een vervolgvraag over. Gaat u gang.
Dus dat komt in het beleidsplan voor Sliedrecht te staan, wat we volgend jaar voorgelegd krijgen?
Ja, als we daar extra gaan verlichten en dat gaat ten koste van bijvoorbeeld diersoorten, dan zal die afweging ook toegelicht worden.
Oké.
Helder, dank u wel. Dan komt de heer Jonker antwoord geven op de overige. In mijn lijstje 9 vragen of 10 vragen, maar ik kan er 1 zien, maar gaat u gaan.
Ik ga gewoon... Beginnen.
We gaan gewoon beginnen en komt het heel
Er is een vraag gesteld over het dimmen in kader tot de veiligheid. Wij zijn voornemens om een voorstel te doen wat past binnen de richtlijn, van de Nederlandse praktijkrichtlijn. Dat wil zeggen dat je er zitten een aantal variabelen in en dat heeft te maken met verkeersintensiteit. Op een doorgaande weg. Met veel verkeersintensiteit heb je een hoog verlichtingsniveau nodig om je bestuurderstaak te kunnen uitvoeren. In de nachtelijke uren is het aanzienlijk minder en dan kan er gewoon een stapje lager gedimd worden. We zijn dat nu al aan het voorbereiden om dat uit te werken van waar kan het wel en waar kan het niet. Als de raad zegt in het kader van bijvoorbeeld, wij vinden het belangrijk om nog dieper, nog verder te gaan dimmen onder die norm. Dat zou een vraag kunnen zijn. Dan kunnen we er naar kijken, dan kunnen we de voors en de tegens. De voors zijn natuurlijk extra energiebesparing, maar de tegens kunnen zijn van inderdaad sociale veiligheid en een stukje verkeersveiligheid. Ik zal het niet 1, 2, 3 adviseren, maar het kan een optie zijn. Dat is het dimmen. Onderhoud.
Meneer Ippel heeft daar nog een vervolgvraag over.
Ja, dank u voorzitter. Misschien een korte vraag en een iets langere daarop nog. Over hoeveel procent dimmen praten we dan? En ik hoor vooral verkeersveiligheid, maar ik had meer over te veiligen met betrekking tot overlast en inbrekers en dat soort zaken.
Dus in donkere straten wordt vaker ingebroken.
Belangrijk is dat de gelijkmatigheid gelijk blijft. En als je alle verlichting dus hetzelfde niveau dimt, behoud je goede gelijkmatigheid en blijf je een goed overzicht houden. Voorbeeld is, op een donkere heide met volledig maanlicht kan je je krant lezen, heb je een hele goede gelijkmatigheid. Gelijkmatigheid in de verlichting is het allerbelangrijkste. En niet om en om verlichting uit, want dan moet je echt je pupillen elke keer aanpassen. Dus dat, daar wil ik mee beginnen om aan te geven van die niveau naar beneden toe. Ja, je hebt iets minder. Minder overzicht, omdat je minder licht hebt. Camera's zijn tegenwoordig zodanig ingesteld. Die kunnen zonder de verlichting goed waarnemen. De vraag is, moeten we met z'n allen inderdaad heel veel verlichtingsniveau 's nachts aanhouden om die inbreker tegen te houden? Dat is de vraag, dat is de afweging. Wij kijken naar SECT openbare ruimte. Bedrijventerreinen zijn natuurlijk voor hun eigen deel. Voor hun eigen terrein verantwoordelijk. En wij hebben denk ik de taak om een goede balans te maken tussen duurzaamheid, veiligheid. En daar gaan wij een voorstel in doen.
Ja, helder, dank u wel. Gaan we naar de volgende. Mevrouw Visser heeft nog een vraag over deze. Sociale veiligheid en verlichting. Gaat u gaan.
Die beantwoording die we nu krijgen over gelijkmatigheid en noem maar op. Dat heeft volgens mij heel groot verband met verkeersveiligheid. En volgens mij zat de zorg van meneer Ippel en ook bij onze fractie veel meer in het kader van sociale veiligheid. Inbraakgevoeligheid noemde hij, veiligheidsgevoel op straat. Dat is iets heel anders dan verkeersveiligheid en leuke gelijke lichtverdeling.
Is daar gelijkmatigheid, u heeft gelijk dat gelijkmatigheid belangrijker is bij het verkeersaspect om sneller obstakels op de weg te kunnen zien. Daar heeft u gelijk in. Maar het is net zo belangrijk in de woonomgeving op de fietspaden dat je snel iemand zijn gezichtsvlak ziet. Dus dan, dat hij niet in een donkere stukje loopt tussen twee lichtmasten in. Dat je zijn gezichtsvlak ziet. Dus de sociale veiligheid, voor de sociale veiligheid is het net zo belangrijk dat die gelijkmatigheid hoog is. En voldoet aan de norm. Wij zeggen altijd liever het niveau. Verlichtingsniveau ietsje lager en de gelijkmatigheid beter dan andersom. Dat is echt een verschil. Qua inbraakgevoeligheid, daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. In die zin, ook de sociale controle, het langsrijden van bewakingsfirma's. Die zijn gebaat bij een gelijkmatige verlichte weg. Die zien veel eerder dingen, kunnen ze observeren, politie, et cetera. Dan kan dat ook natuurlijk. En als je het over een woonbuurt hebt, ook dan een goede gelijkmatige straatverlichting vanuit jouw woning overziend draagt bij aan betere herkenning en betere opmerking van als er iets gebeurt. En dat niet personen in een donker stukje staan tussen twee lichtmasten in. Het is altijd natuurlijk donkerder, maar we praten over gemiddelde gelijkmatigheid. En die is echt ook in woongebieden heel erg belangrijk.
Dat is een helder antwoord. En het verhaal van de inbrekers en de verlichting is dat nog op een later moment te beantwoorden via een technische vraag die ik nu maar even opleg. Of bestaat dat verband helemaal niet te leggen?
Ik ben noteerde hem. Ik denk dat die zal best te leggen zijn. Ik heb hem nog niet zo paraat.
Ik denk als ik het zo aanvoer, maar dan kijk even mevrouw Visser en Hippel aan. Dat het wel behoefte heeft om daar een antwoord op te krijgen. Nee is ook een antwoord, maar dat we in ieder geval weten waar we dan naartoe zijn.
Voorzitter. Misschien is het wel goed om dan die technische vraag nog even schriftelijk. Zodat we even exact weten wat nu precies de vraag is. Voordat we een helder antwoord op kunnen geven.
Ga kijken even de heer Ippel aan. Die knikt ja. En mevrouw Visser klikt nee. Dus dan wordt de taak bij meneer Ippel neergelegd. Lukt? Ja? Oké. Okay. Is goed. Dan wordt het even niet beantwoord vanuit hier. Maar dan wordt die later technisch gesteld. Dan gaan we naar het volgende antwoord.
Ja, onderhoud. Het klopt dat LED-verlichting iets minder onderhoud nodig heeft. Het is niet zo dat we helemaal geen onderhoud hoeven te doen. Na 4 jaar moeten we echt de verlichting armatuur schoonmaken aan onze zijde. Want de ervaring heeft geleerd dat er al na 4 jaar 15 tot 20% lichtterugval is door vervuiling. Onder de glaskap, onder de lenzen van de LED-verlichting. Daarnaast moeten we ook in die 4 jaar een visuele inspectie doen voor de elektrische veiligheid. Waarvoor we als gemeente ook verantwoordelijk zijn in die openbare ruimte. Dus dat hoort ook conform een elektrische bedrijfsvoering hoor je dat ook te doen. Dus we hoeven geen lamp te vervangen na 4 jaar of 4 of 5 jaar afhankelijk van de soort lamp. We zijn sneller klaar als we daar langs zijn geweest, maar we moeten er toch met een hoogwerker langs. Maar dan, desondanks zijn de onderhoudskosten lager.
Ja, helder, dank u wel. Dan gaan we naar de volgende.
Slimme verlichting toepassen. Ja, dat kan. We hebben wat pilots gedaan. Die hebben nog niet het gewenste resultaat bereikt. We hebben wel lering daarin op gedaan. We hebben die pilots niet in Sliedrecht gedaan. Dat moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Dynamische verlichting die voor je uitgaat als je aankomt fietsen. We kunnen daar wel energiebesparing in behalen, maar het is allemaal storingsgevoelig. En wij zijn voornemens om binnenkort toch weer een pilot te doen. En ik zou dat willen voorstellen om dat dit keer in Sliedrecht te doen. Een stukje fietspad met individuele lichtmasten, een rij achter elkaar waarbij je dus op maat, als je aankomt, verlichting aan standaard brandend op 25%, ik noem maar wat. En dat ze dan 100% omhoog gaan als je aankomt en na 5 minuten weer achter je op een lagere stand aangaan. Dus...
Ja, de heer Brandhoek heeft daar een vraag over.
Ja, dank u. Meneer verduidelijkt al iets, maar net had hij het erover dat het verlichtingsniveau zoveel mogelijk gelijk moet blijven. En nu wordt het dus feller als je aankomt rijden en weer donkerder als je wegrijdt. Dat volg ik dan niet helemaal. Is dat puur vanuit het oogpunt energiebesparing? En in hoeverre is dat een doel op zich en is niet met de huidige verduurzaming van de huidige voorraad aan lampen, is dat niet al een slag die groot genoeg is?
Ik denk die vraag over of dat niet groot genoeg is. Ik ben van mening dat we in Sliedrecht een hele mooie stap maken als we een hele grote stap maken als we gaan verledden. Dat is 1. 2, daar waar kan, conform de richtlijn, nog een stapje dimmen in de nachtelijke uren. Ik denk dat dat een geweldige stap is. Dat gaan we ook uitrekenen. Dat gaan we ook aangeven wat we dan bereiken. Maar desondanks, op de vraag terug te komen, kunnen we slimme verlichting toepassen? Op 2 manieren. 1, je kan dus individueel daarmee gaan spelen. Het heeft een helemaal terecht punt. Dus je zegt van, maar dan krijg je hier even een hoog niveau en daar een laag niveau. En dat verziekt eigenlijk de gelijkmatigheid. Dat is niet handig. We hebben in Dordrecht een proef dat je bij 5 masten voor je uit het aangaat. En de persoon die in de bosje staat, die kwaad wil, die ziet de verlichting zo voor zich, voor iemand uit aankomen en die ziet dat er iemand aankomt. Ja, is het schijnveiligheid? Het is altijd af te wegen. Maar ik vind wel dat je op sommige situaties, op sommige paden, dat het misschien wel handig is dat je zegt, als de eerste lichtmast, als er iemand aankomt, dat heel dat fietspad, ik noem maar wat, een stuk tientweg, dat aangaat, dat op het even voor je uit alles aangaat, dan heb je goede gelijkmatigheid, heb je goed overzicht. En als er dan hele nacht, bij wijze van spreken, maar 3 mensen langskomen, dan ga je wel energie besparen. Nou, is dat het waard? Hoeveel bespaar je? Wat kost zo'n installatie? Dat kunnen we uitrekenen en daar kunnen we een scenario voor voorstellen.
Helder, dank u wel. Meneer Brandhoek heeft nog een vervolgvraag op dit onderwerp.
Ja,
voorzitter. Het heeft ook te maken met de natuur. Dus vaak passen we dat toe op gebieden waar...
Ja, de microfoon doet het nu.
De microfoon doet het nu, gelukkig. Nee, het heeft vaak ook te maken dat we dat toepassen op plekken waar ook veel biodiversiteit en natuur is. Dus je zal het wat op de Tietweg, kan je voorstellen dat daar ook veel dieren zijn. En daar is het fijn voor als het 's nachts zo donker mogelijk is.
Helder. Was dat een vraag die de heer Brandwerk wilde stellen of was het een andere?
Nee, ik wilde graag nog een andere vraag stellen. Is dat deze wethouder volgens mij ook heel erg fan is van duurzame energie. En ik vroeg me ook af als we dan, ik weet niet hoe onze lantaarnpalen op dit moment verlicht worden met wat voor soort energie. Dus ik ook graag antwoord op willen of dat duurzame energie is of gewoon energie van kolencentrales. Maar vervolgens nog, als het wel duurzame energie is, wat is er dan zo erg aan gewoon wat energieverbruik?
Voorzitter, als ik de vraag van de wethouder mag beantwoorden.
Als dat mag van de wethouder, hij knikt ja, ik zou het snel doen.
Op dit moment hebben we nog een contract lopen met DVEP. Daar, zover ik weet, is dat groene energie ingekocht. Dat wordt Drechtstedenbreed is dat ingekocht. En we hebben, er is inmiddels weer een nieuw contract afgesloten met HVC. En HVC levert ook groene energie.
Helder, dank u wel. Dan gaan we op naar het volgende antwoord.
Wat is het streven? Ik dacht dat we 63% dat aan ons, van onze 68% van de wegvakken voldeed aan de richtlijn. Het streven is 100%. Want dat voldoen we aan de richtlijn.
Ja, dat is het antwoord. En dan gaat mevrouw Visser nog een vraag stellen.
Ja, want er wordt vol trots verteld dat we 63% halen.
Ja, dat klopt.
En als je streven 100 is, en je bent er nog bijna 2/5 vandaan, dan ben je daar toch niet trots op? Want dan heb je toch ook een doelstelling van, maar we willen op 100 zitten, of 95, want 100 kan bijna nooit. Op 95, op dat en dat moment.
Dat is goed.
Meneer de Jong komt deze vraag beantwoorden, want die is beter in die terminologie.
De doelstelling was voldoen aan de NPR. En we doen dat op momenten dat het onderhoud op het moment gebeurt dat dat nodig is. Dus bij grootschalige mastvervangingen, lampvervangingen en bij projecten, dat zijn de momenten wanneer we de kans hebben om dat te laten voldoen aan de NPR. Heel sliedrecht in één keer laten voldoen aan de NPR, dat kan, maar dat is heel erg kostbaar en daar hebben we bewust voor gekozen om dat niet te doen. Dus er is bewust gekozen om dat alleen te doen op die momenten die ik net aangaf. En dat heeft geleid tot die 68%. En 100% is, ik corrigeer meneer Jonker even, dat is geen doelstelling geweest. De doelstelling was voldoen aan de NPR. En dat doen we op de momenten dat het onderhoud nodig is. Dus werk met werk maken.
Dank u wel. Mevrouw Wissel. Heeft daar nog een aanvullende vraag op? Gaat u gang.
Ja, want dat is wel de vraag. Wanneer is de verwachting dan dat je dat haalt? En dat moet dan wel in een nieuwe beleidsplan
dat
staan.
Dat werken we uit, ja.
Die komt in de uitwerking bij het beleidsplan te staan wanneer we op 100% zijn. En misschien nog wat scenario's wanneer het zou kunnen en wat het kost. Dan gaat de Jonker verder met de laatste 3 antwoorden op mijn lijstje. Dan zei hij zelf nog meer heeft, maar
Schouwen. Er is de vraag gesteld over wat is de afweging? Voor 2011 werd er helemaal niet geschouwd. Op enig moment zijn er een aantal forse klachten geweest. Juist over doorgaande wegen en industriegebieden. Ja, daar gaat de burger geen melding doen. En toen hebben we ambtelijk hebben we met elkaar gevonden dat het toch wel handig is. Ook voor de kwaliteit van de openbare verlichting. We streven veiligheid naar. Ook op de bedrijfsterreinen en ook op de doorgaande wegen. We streven de NPR naar. Dan hoort daar ook een stukje schouw bij op die doorgaande wegen. Dat is de afweging geweest.
Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende.
Materiaaltoepassing. Hogere of lagere lichtmasten. Hoe wordt dat bepaald? We hebben u al meegenomen dat wij streven naar de standaardisatie. Steeds meer en meer standaardisatie. We hebben aangegeven, we willen voldoen aan die praktijkrichtlijn. Er zijn een aantal vuistregels. Je kan bij wijze van spreken in een woonstraat kan je een paar hele hoge masten neerzetten met een heel veel armatuur. Maar dat willen we met z'n allen niet. Je zoekt eigenlijk een beetje balans. Wat hoort er bij het straatprofiel? Met stedenbouw wordt daar naar gekeken. In een woonerf is het standaard een laag mastje met een paaltoparmatuur, een rondstralend armatuur, wat u net op de foto zag. In een woonstraat heb je het over een 6 meter mast. En een 6 meter mast is vaak ook masthoogte is wegbreedte, want je moet het licht technisch ook kunnen halen. Ga je met allemaal lage lichtmastjes op een breed wegprofiel werken, dan heb je veel meer lichtmasten, moet je ook veel meer installeren. Dus het is een balans tussen duurzaamheid, verlichtingsniveau wat je wil halen, hoeveelheid lichtmasten, die wil je ook beperkt houden. Vuistregel is straatbreedte is masthoogte, waarbij een woonerf in principe altijd met een 4 meter lichtmastje met een rondstaand armatuur uitgevoerd wordt. Ik hoorde dat het niet goed is gegaan met communicatie. In principe is het zo dat met een herbestrating, herinrichting, specifiek openbare verlichting meegenomen wordt in de buurtinformatie of dat er een informatieavond wordt gehouden of in de communicatie op welke manier dan ook. Dat is in principe de afspraak.
Helder, dank u wel. De heer Prins staat tevreden mee. Dan heb ik er nog eentje op mijn lijst staan, maar ik weet niet hoever de lijst van de heer Jonker is.
Ik heb nog één. Dus ik hoorde iets over de Tientweg, die is vaak uit. Ik moet dat nagaan. Het staat me niet bij. Dus dat ga ik na. Of dat vaak een storing is. En misschien is dat een mooi bruggetje ook naar de andere opmerking. Werd genoemd kabelstoringen, oud net. Of veel langdurige storingen, steeds terugkerende storingen. Ja, helaas, daar hebben we mee te maken. Ik ken niet het gehele kabelnet van Stedin, maar ik weet wel dat hier in dit gebied, veel fijngebied, dat er ook heel veel kabel heel diep is weggezakt. En dat er ook nogal wat. Met die storingen heb ik toen te horen van hier een heel oud kabelnet, die moeten we ook gaan vervangen. Ik zal het meenemen. Ik zal die vraag bij Stedin nagaan wat de stand van zaken is. Ik moet heel eerlijk zeggen, in de afgelopen 2 jaar... natuurlijk, er zijn wel eens lastige kabelstoringen die wat lang duurt in het beleven van de bewoners. En ook in mijn... het is ook werkelijk zo. Maar het is niet altijd makkelijk op te lossen. Ze komen niet altijd makkelijk openbaren zich. Hij moet er inderdaad eerst heel goed uit knallen, om het zo maar te zeggen, om goed te lokaliseren. En soms blijft hij weer een maand inzitten en dan hebben we weer een droge periode en dan komt er weer regen. En dan buttert hij weer en dan komt hij er weer uit. En wij proberen er wel heel alert op te zijn. Duurt dat te lang, proberen wij een luchtbrug aan te leggen. Maar nogmaals, de concrete vraag, hoe zit het met de kabelstoring? Hebben we nog oude netten? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik moet het navragen bij de netbeheerder.
Oké, is dat voldoende voor de heer Van der Plas? Hij is...
Ja, prima.
Ja, meneer Dinsberg, daar een vervolgvraag over. Dan naar de heer Brandwijk.
Ja, dank. Toch nog inderdaad even een vervolgvraag over de Tientweg. Want ik ben even benieuwd in hoeverre het zo is dat, zeg maar, de... Want het is vaak op de Tientweg, op de plekken waar, zeg maar, de geluidsschermen transparant zijn. Is het dan zo dat het dan de gedachte is geweest van, nou, op de snelweg is heel veel licht, dus we hoeven daar geen lichtmasten neer te zetten? Of is dat niet zo? Is daar geen verband tussen?
Nee. Dat verband is er niet. Ik weet zelf dat er op een stuk Tientweg, een stuk van 500 meter, een stukje geen verlichting is. Ik ken eerlijk gezegd niet de achterliggende reden. Ik heb ook niet de afgelopen jaren de vraag voorbij zien komen of dat er een verlichting bij kwam. En dat is misschien wel even een aandachtspunt voor ons om daar eens naar te kijken, dat stukje Tientweg. En misschien is het ook een idee om die Tientweg mee te nemen in die schouwronde. Want wat ik al zei, mensen in de buurt... In hun eigen buurt, die melden die lichtmast wel, die vinden het belangrijk vanwege verkeers, sociale veiligheid en inbraakgevoeligheid. Maar op vrijliggende fietspaden als een Tientweg zal men niet zo snel een melding jagen. Tenzij die helemaal uit is, dan krijg je daar wel een melding over, maar storingen niet en dat is natuurlijk wel belangrijk.
Oké, dank u wel. Meneer Brandwijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoor meneer Jonker zeggen dat het soms best lastig is om een storing te lokaliseren, omdat er een periode van droogte kan zijn, daarna weer met regen het weer kan opspelen. In de presentatie is het ook gegaan over slimmere, ik vertaal het even naar hoe ik het begrepen heb, slimmere lantaarnpalen of een slimmer systeem waarmee eerder gelokaliseerd kan worden. Zou u daar nog iets meer op kunnen toelichten hoe dat dan bijdraagt aan bijvoorbeeld het herkennen van dat soort storingen en eventueel in de uitwerking ook kunnen kijken wat het kostenplaatje daaraan zou zijn, omdat ik het een interessante gedachte vind om eerder storing op te sporen.
Meneer Jonker.
We waren sowieso van plan de slimme verlichting als een scenario in ieder geval aan te bieden. hoe dat werkt. Op elke lichtmast, op elke armatuur zit een ontvanger, een puck, een ontvanger. En wij zien, hij moet zich even 2 dagen inregelen na installatie. En dan zien wij, 's ochtends op kantoor, als we de computer opstarten, krijgen wij automatisch een melding van hey, er is wat met die lichtmast. En als wij dan, ja, op een kabelstoring, dan zie je er, als er echt een goede kabelstoring is, poep, dan zie je er gewoon 3 op een rij, 4, 10, een heel gedeelte van de wijk. Dan weet je, dit is een kabelstoring. Dus dan kan je dat direct doorgeven. Nu is het zo, is het nog gokken. We willen ook geen valse meldingen aan de netbeheerder doorgeven. Gokken van, is dit een kabelstoring? Als we echt zo'n team weg horen, dan weten we het eigenlijk wel zeker. Maar soms 1 of 2 of 3, dan gaan we later eerst onze monteur naartoe gaan. En dan, dus dat duurt gewoon langer. Dus als we slimme verlichting hebben, dan kunnen we daar sneller op anticiperen.
Helder, dankjewel. Maar die komt ook terug in het plan. En dus op mijn lijstje zijn alle vragen beantwoord. Maar misschien dat er nog een vraag opspeelt. En we hebben ook nog inwoners in de zaal zitten. Dus misschien dat die ook nog vragen willen stellen. Ik zie een papiertje omhoog gaan. Dan ga ik u verzoeken om even aan die kant aan de tafel plaats te nemen. Aan deze kant. Want daar zijn een aantal vrije stoelen. En dan kunnen we ertussen hebben, mevrouw Visser, want die schudde nee. Dus er is nog een vraag niet beantwoord. Dus dan mag ik die weer eens even stellen.
Volgens mij stond er nog een vraag open over fictiemeldingen.
Fictiemeldingen?
Want ik denk dat ik bij de 9% hoor, maar...
Oh, ja.
Is dat meneer De Jonker of de heer De Jonker?
Ja, ik pak hem wel even voor mijn rekening. Het ging over die burgertevredenheid. Ja. Heel eerlijk gezegd, ik weet niet waar dat verschil is. Deze informatie die hebben wij uit de monitoring die onze regionaal onderzoeksbureau voor ons uitvoert. Dit gaat niet over de fictiemeldingen. Het gaat over de burgertevredenheid die getoetst is.
En dan konden die mensen alleen maar antwoord geven, tevreden of ontevreden?
Ja, het is een heel, eerlijk gezegd, het is een hele simpele vraag in die belevings... maar heel klein vraagje over openbare verlichting in dat belevingsonderzoek, wat 1 keer in de 2 jaar wordt gehouden.
Oké, maar het aantal fictiemeldingen staan dan niet in...
En waar komen die 300 dan vandaan, ja?
Die 300 meldingen, ja.
Waar komen die dan vandaan?
Oh, die 300 meldingen, die hebben wij uit ons systeem. Het fictiemeldingssysteem, daar komen de meldingen binnen. Die worden vanuit Sliedrecht, die kunnen meelezen. Die komen bij ons bij het team openbare verlichting in Dordrecht binnen. En wij kunnen gewoon een selectie maken van hoeveel meldingen zijn er binnengekomen. En een fictiemelding kan, er kan op 1 kapotte lichtmast kunnen er gewoon ook meerdere meldingen gedaan worden. Dus... Er komen 300 meldingen bij ons binnen.
En die beantwoording daarvan, dat is geautomatiseerd?
Nee, dat is niet geautomatiseerd. Dat wordt elke vraag... Nee, we hebben standaard teksten. We hebben in het verleden fors en terecht commentaar gekregen dat wij, als we een lamp hadden gerepareerd, we zeiden afgehandeld, zonder tekst en uitleg erbij. En nu zeggen we gewoon, de lamp is vervangen en hij moet weer branden. Als we denken dat een kabelstoring geweest is, vertellen we er net even iets meer bij. Dat is standaard tekst, maar is niks geautomatiseerd. We hebben een collega die dagelijks met fictiemeldingen voor 4 gemeentes bezig is.
Mevrouw Visser, is dat voldoende voor u?
Het is niet de dagelijkse volledige taak om het zo maar te zeggen, maar die is standaard werk, 's ochtends, fictiemeldingen die binnen zijn gekomen. Want de meeste fictiemeldingen komen 's avonds binnen. Die worden dan afgehandeld, doorgezet naar de aannemer en bewaakt. Aannemer wordt bewaakt. Aannemer moet binnen 5 dagen na melding daar geweest zijn. Melden we ze terug, melden we het ook terug in fictie.
Helder, dank u wel. Mevrouw Vis, is klaar. Dan ga ik het woord geven. Als u even uzelf voor wil stellen en even wil gebruik maken van de microfoon voor u, dan zit daar een knop. Juist, ja. Als u zelf even voorstelt en daar een vraag stelt.
Ja, ik ben Jan Jongenheel. En mijn vraag is... De uitlichting van de voetgangersoversteekplaatsen, die is helemaal verdwenen. Is dat een reden?
Ik ga even kijken wie hem kan beantwoorden. Is dat meneer Jonker of meneer Jonker?
Ja, als we de verlichting vervangen, dan kijken wij naar gelijkmatigheid. We krijgen het lichtniveau op de weg. En het aspect van bovenop een VOP, een voetgangersopensteekplaats, om daar een lichtpunt neer te zetten, die is achterhaald, meneer Jongeneel. We zijn nu met een onderzoek bezig in Utrecht en in Dordrecht om te kijken van wat is dan wel goed. Dat heeft niet alleen met verlichting te maken, maar het heeft ook met de obstakels die voor en achter een oversteek zijn. Ik ben voordat ik hier naartoe reed, ben ik nog een melding, een klacht in Dordrecht weten afrijden. Bijna ongeluk, hoorde ik. Wees ik kijken, het is af en toe zo lastig met geparkeerde auto's die net nog voor, bij wijze van spreken, voor de oversteek staan. Bebording, bossages, mensen met donkere kleding die tegen een donker, en dan komt wel weer de verlichting kijken, die tegen een donkere achtergrond, zoals dat gordijn, langslopen, die je dan niet ziet tot op het moment dat ze een voetstap op de VOP zetten. En dat zijn hele lastige, het is op dit moment een vraagstuk en dat zijn lastige situaties. Wij verwachten, ik zit ook in de branchevereniging, Openbare Verlichting Nederland. En daar zijn we er nu daar gaan wij een opdracht geven om te komen tot een voorstel doen richting de Nederlandse Stichting voor de Verlichtingskunde om met een richtlijn te komen. Er is nu een technische richtlijn, die hebben we uitgevoerd in Dordrecht in de pilot. Die pakt niet helemaal uit, niet helemaal zoals we willen. Wel verbeteren. Waar het op neerkomt is een lichtmast voor de oversteekplaats en een lichtmast erachter met speciale verlichting. En ik zei het er net al, die zorgt dat de zijkant van iemand wordt aangelicht, dat je die tijdig ziet. Maar niet alleen op de zebra, maar ook ervoor in de wachtruimte. En soms dan schiet er zo in één keer iemand vanuit 3 meter vanaf de kant van de weg herholt over. En die zie je te laat, dus je moet hem ook al in de wachtruimte 3 meter erachter zien. Dus we zijn dat aan het onderzoeken en wij komen met een voorstel in deze.
In het beleidsplan komt een voorstel, heb ik het zo goed begrepen?
Ja.
Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja, maar iemand heeft toch beslist dat die Sliedrecht helemaal verdwenen is?
Nee, dat is correct. Wij hebben met het vervangen van verlichting hebben wij gekozen om in principe oversteekplaatsen goed aan te lichten, maar niet erboven, maar in principe vanaf de voor- en van de achterkant. Nog niet, zoals ik net schetste, maar wel is een algemeenheid aandacht voor die VOP dat die goed verlicht is. Maar we zijn afgeweken van die extra lichtpunt bovenop de oversteekplaats. Dat hebben we gezamenlijk gedaan.
Ja, maar meneer was een beetje zoekende naar wie dat besloten heeft. En als het beslissingen vallen, is het altijd bij het college. Dus misschien dat daar meneer Spek nog een antwoord op heeft, maar...
In de afgelopen 1980 dagen is daar geen specifiek besluit over genomen. En voor die tijd weet ik het niet.
Oké, helder.
Dat is niet in de gemeenteraad geweest.
Voorzitter.
Ja. Meneer de Jong gaat het nog aanvullen. Gaat u aan.
Ja, even een korte aanvulling. In 2014 heeft het college ingestemd met de uitgangspunten voor openbare verlichting. Daarin was de norm verlichten volgens de NPR opgenomen. En in de NPR zit het extra aanlichten van de openbare voetgangsoversteekplaatsen niet opgenomen.
Dus het is en blijft een collegebesluit. Heeft u nog meer vragen voor... Nee, dat was hem. Dank u wel. U mag wel even blijven zitten hoor, het is wel gezellig. Mevrouw Vis had nog een vervolgvraag.
Ja, in zoverre... Dat aan de ene kant, zegt meneer Jonker, het verlichten van voetgangersoversteekplaatsen is achterhaald. En dan daarna zegt hij, maar het alternatief hebben we ook niet. Hoe kan je nou vaststellen dat iets achterhaald is, terwijl je niet iets anders doet?
Ik heb wel een alternatief gehoord, maar misschien...
Ja, maar dat alternatief, dat was nog niet geslaagd. Niet, dat heeft hij ook gezegd. Vanuit de branchevereniging zijn er 2 pilots... In Utrecht en in Dordt. Maar die hebben niet gebracht wat ze ervan verwacht hadden. Nee. Dat heeft hij ook gezegd.
Ja.
Meneer Jonker staat zolang, hiernaast... zolang het alternatief niet deugt, hou je toch wat je hebt.
Ja, dat lijkt mij wel. Maar we gaan meneer Jonker eens vragen of dat klopt.
Wat de situatie in Sliedrecht was, is dat er op een periode... meneer Jonker wilde het ook. Daar zijn er extra lichtmasten extra tussenin gezet. En het dan krijg je een hele grote plons met licht. Nu zijn er, is de weg, als, op het moment dat er nieuwe lichtmasten gezet moesten worden, in die situaties, daar praten we over. En dat we ook gelijk LED gingen toepassen, hebben we de weg in zijn geheel conform de richtlijn verlicht. En in principe is een oversteekplaats een conflictzone. Die past, daar kun je zo hebben we de oversteekplaats gedefinieerd in die NPR als een conflictzone. En die is altijd extra, iets extra verlicht. Niet zo extra als voorheen er een lichtmast bij stond. Bovenop een kruising, een lichtmast neerzetten, ik herhaal het nog een keertje, is je dakje verlichten. De bedoeling is dat als je vanaf die kant komt met de auto, dat je zo gezien wordt. Dus moet er een lichtmast zo tegenaan schijnen. En als er een auto van die kant komt, dat deze kant wordt aangeschijnen. En dat werd niet gehaald met bovenop. Ik zeg niet dat het nu perfect is, zeker niet, want we krijgen door het hele land heen, krijgen we ook in Sliedrecht, we krijgen vragen over de oversteekplaatsen, kan het niet beter? Ik denk het antwoord is ja, het kan beter. We hebben in Dordrecht een proef gedaan, kort op die lichtmasten, het is te kort, 4-5 meter voor de zebra, eentje ervoor en eentje erachter schuin. Met het scenario wat ik net schetste, daar hebben we een goed resultaat gehaald. Wat we nog niet hebben gehaald, is die aanlooproute. En die vind ik net zo belangrijk. En, dus we hebben niks, naar mijn idee, niks weggegooid. Want dat was lichttechnisch niet beter als dat we nu met die LED-verlichting nu in de tijdelijke situatie, ik noem het maar even tijdelijke situatie, hebben geregeld. We zijn er zeker niet op achteruit gegaan. We hebben aandacht gehad voor die VOP als een conflictzone stukje. En het moet, vind ik, beter. En daar komen we met een voorstel voor. En wij hebben daar met de branchevereniging hebben we daar ook nog even wat uitwerktijd voor nodig. Maar ik verwacht dat wij eind volgend jaar met een goed voorstel komen.
In het nieuwe beleidsplan komt het te zitten. Ja. Is goed. Mevrouw Visser, dat was voldoende beantwoord. Meneer Brandwijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Toch even, ik woon zelf op de Rembrandtlaan. En daar heb je de kruispunt Lijsterweg Rembrandtlaan. Daar zit dokter Verwijt en dan kan je oversteken naar de Rembrandtlaan. Dat voetgangersoversteekplaats heeft extra verlichting. Dat als je wil oversteken, je knop kan indrukken, staat er een groot bord en dan flitst die oranje lichten als extra verlichting. Ik denk iets wat enorm bijdraagt aan de veiligheid. Is dat iets wat binnen dit lichtplan past? Is dat iets wat ook helpt? Want volgens mij... En mijn idee werkt het. En ik ben zelf omwonende van. Ik ervaarde geen overlast van, maar meer veiligheid van. Dan was ik even benieuwd naar of dat een situatie is die dan werkt. En of dat in meer plekken Sliedrecht nuttig zou zijn.
Passen deze systemen in het nieuwe beleidsplan?
In Dordrecht wordt er nu op dit moment nog een verkeerskundig onderzoek. Ook naar aanleiding van die pilot meegenomen. Er worden attentieverlichting zoals deze. En ook van die ledjes die in de straat zitten, die gaan oplichten als je aankomt rijden, die worden meegenomen in dat onderzoek. Dus ik wil daar graag in totaliteit volgend jaar op terugkomen.
Kom terug als keuze in het beleidsplan.
Voorzitter, de situaties waar de heer Brandwijk op doelt, worden nu vooral toegepast in schoolomgevingen. Dus dat is eigenlijk dus in het kader van de veilige schoolomgeving. Passen wij deze toe. Dit is bij de Rembrandtlaan en op de Merwedestraat.
Ja, helder. Dank u wel. Dan zie ik dat er verder geen vragen zijn meer vanuit de raad. Zijn er nog politieke vragen aan het college? Dat is ook niet het geval. En dan is de laatste vraag, maar dat is elke fractie vrij of ze daar aan mee willen doen. Of er nog aandachtspunten moeten worden meegegeven. Ja, de heer Dunsbergen.
Ik heb het net al eentje genoemd, dat was de Tientweg. En volgens mij gebeurt dat ook, maar ik wil het nog even bevestigen bij deze.
Oké, de heer Vrij.
Ja, ik was al even nieuwsgierig. Een paar maanden geleden hebben we met een groep jongeren via SOES een rondje gedaan langs de speelvelden. En die waren in eerste instantie niet onderdeel van dit plan. Maar toch merkte ik daar ook behoefte dat er behoefte was aan goede verlichting. En vooral bij het viaduct bij de Stationsweg. Is de verlichting toch vrij beroerd. En volgens mij wordt die als vrij beroerd ervaren, laat ik het zo zeggen. En volgens mij is die wel van ons, denk ik, van de gemeente in het beheer. Dus ik ben heel benieuwd of daar misschien met die jongeren een rondje gedaan kan worden langs de speelvelden en kijken wat hun behoefte is qua licht. En ik ben ook benieuwd of andere fracties daar ook wel wat in zien.
Jonker.
Ik ben zelf vorig jaar, aanleiding van een klacht, daar geweest. Toen heb ik geen noemenswaardige donkere plekken gezien, maar ik ga heel graag de uitnodigingen aan om met de jeugd daar dan samen nog een keer rond te lopen om te kijken van waar zit hun behoefte. Qua sociale veiligheid denk ik dat het niet zit, maar ik denk dat het dan op sportniveau zit dat ze goed. Op een sportveld heb je natuurlijk een schaduw en dan zie je vier keer de schaduw. Dat is een goede uitlichting voor het sportveld. En ja, het is even de verwachting. Wat hebben ze nodig voor het beoefenen van hun sport? Dus ik hoor het graag. Ik ga graag de uitnodiging aan.
Ja, dat kan via SOS, denk ik. Dus dat is makkelijk. Vanuit de gemeente liggen die contacten er. Dus dat kan gewoon zo geregeld worden.
Voorzitter.
Ja, meneer Spek gaat ook mee.
Nou, ik weet niet of ik zelf mee ga, maar hier is een motie over aangenomen. En dat vereist dat we dit onderzoeken. Er komt al dit jaar nog een stand van zaken overzicht naar de raad. En we moeten voor 31 maart volgens mij de overige knelpunten in beeld opgelost hebben. Ik zal in ieder geval doorgeven dat Johan ook wordt uitgenodigd door degene die de motie uitvoert.
Ja, geweldig. Dank u wel. Meneer Van Rossen heeft nog een vraag.
Ja, of het een vraag is of een opmerking, dat zullen we wel zien.
Nee, een vraag. Het is een beeldvormende vergadering.
Dan wil ik hem zo stellen. Zou de wethouder mee willen nemen dat een van de lijnen die hier besproken is, dat soms minder verlichting veiliger kan zijn dan meer verlichting? Dat wordt door heel veel mensen als een beetje contra-intuïtief ervaren. En als we straks een beleidsplan krijgen wat heel erg uitgaat van minder verlichting, zou dat zomaar heel veel vragen op kunnen roepen. Dus mijn vraag aan de wethouder is hoe hij het voor zich ziet of welk proces hij gaat doorlopen om ook dit soort contra-intuïtieve beleidslijnen te gaan laten landen in de samenleving.
Ik zou het niet met dat woord doen, maar misschien dat meneer Spek daar, ja, het wordt gewoon opgenomen in het beleidsplan, denk ik. Maar
ja, voorzitter, ik denk dat het goed is om vanaf het begin daar ook over te communiceren natuurlijk. Hè. Dus we kunnen daar natuurlijk echt vol aan de pak mee om dat uit te leggen. Als het beleidsplan is aangenomen waarin daar ook de richtlijnen over statenkaders die u meegeeft daarin. Maar we hebben natuurlijk ook al gekozen om een aantal keer per jaar, ook in het kompas, sowieso uitleg te geven over de straatverlichting. Ook over de afhandeling bij storingen. En ik kan me voorstellen dat hier niet eenmalig informatie over verstrekt moet worden, maar dat we vaker ook daar informatie over moeten verstrekken.
Nou, dan is die ook geregeld. Geweldig. Meneer Prins heeft nog een afsluitende vraag.
Ja, mijn vraag is, er werd gevraagd om ideeën of suggesties. Mijn vraag aan de wethouder is, van als hij toch gaat kijken wat hij gaat doen met de opmerkingen van hondenbezitters over te donkere honden uit renvelden. Of daar misschien een slimme verlichting kan worden geplaatst, of misschien bij sommige honden uit renvelden. Een slimme verlichting die alleen aangaat als er honden bewegen.
Ik had hem al gehoord voor het beleidsplan, maar misschien dat er nog een aanvulling is.
Ja, zeker de toepassingen van slimme verlichting bieden eindeloze mogelijkheden en zeker ook voor dit soort terreinen. Die vaak ook grenzen aan groengebieden, is dit natuurlijk een hele mooie toepassing. Dus ja, ik ben zelf ook benieuwd wat de scenario's zijn die men uitwerkt, maar dit heeft zeker mijn aandacht.
Nou, er wordt hard meegeschreven, dus dat moet goed komen. Dan doen we even een finale kijkje in de zaal. Dan zijn er geen vragen meer, dus dan kunnen we naar de afsluiting. Die staat dan keurig op mijn blaadje en dan gaan we uiteraard de Jonker en de Jong van harte bedanken voor hun inbreng en deskundigheid en beantwoording van de vragen. Is de vraag natuurlijk aan het college Q3 en Q4 is al genoemd. Dus dan zou het oordeelsommet en besluitvormen terug gaan komen als beleidsplan. Hij staat niet op het lijstje, maar wethouder Spek heeft nog wel even een afsluitend woord. Gaat u gaan.
Ja voorzitter, misschien dat ik een verkeerde verwachting heb gewekt. Dat het de komende maand al in 24 wordt het. Dus vanaf het eerste kwartaal wordt er verder gewerkt aan het beleidsplan. Wordt er ook nog verder gekeken met andere disciplines. En ook de communicatie met externe stakeholders, waaronder ook bewoners, Stabilis Wonen en Stichting Sliedrecht Groen bijvoorbeeld. Het waterschap wordt er ook bij betrokken. In Q2 en 3 van 24 wordt het beleidsplan aangescherpt. En worden ook de sommetjes erbij gemaakt wat gaat kosten. Nou, daar worden ook varianten bekeken en scenario's onderzocht. En dan willen we in Q3 24 het in routing brengen. Dus het zal even afhangen of het in, 23, in Q3 of in Q4. Dat is vaak aan de agendacommissie.
Ja, dat wordt vanzelf aangedragen. Dank u wel voor deze aanvulling. Mevrouw Visser, u heeft nog een vraag.
Nou, nee, meer een opmerking. Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is om een deel van de aflegnotitie voor te lezen.
Er werd een vraag gesteld over hoe de behandeling gaat richting oordeelsvorming en besluitvorming. Die hebben we even helder gemaakt. En heeft de wethouder de woorden voor gekozen die hij wil. En, ja, en daar hoort de oplegnotitie bij. Dus, dan sluit ik hier bij deze vergadering en dan wens ik iedereen een bel thuis. Dank u wel.